Heel vaak mijn neus gebroken. Ja, meermaals. Jullie, hoe vaak heb jij eigenlijk je neus gebroken?
Nul keer, volgens mij.
Ja. Serieus, heb jij wel een beetje je best gedaan op dat rugbyveld?
Ja, het is gewoon, mijn neus werd niet zo, ik heb hem wel flink gestoten, maar het is geen neus die makkelijk breekt, denk ik.
Ja, dat is
dan het enige wat ik niet heb gebroken, laat ik het zo.
Ja, ja, ik ga vooral rugby, je kinderen thuis.
Ja.
Ja, een hele goede dag weer. Goed dat je luistert of misschien kijkt naar Rugby Roundup hier bij Ziggo Sport. Ik zit hier natuurlijk niet alleen. We zitten hier weer met twee fantastische gasten. Zeno Kieft, altijd hier aan mijn linkerzijde. Voormalige profspeler van natuurlijk de Franse competitie. Dankjewel dat je weer bent, Zeno.
Leuk, ja.
Heel leuk.
Heel leuk, ja.
En aan de andere kant van mij, Sean Mellen, co-commentator hier bij Ziggo Sport. We horen jou de hele tijd door, de afgelopen twee weekenden.
Te veel, begrijp ik soms.
Nee, maar, ik vind het superleuk. Jij dan?
Ja, heerlijk. Ja, machtig.
Het is alweer even geleden dat je hier was,
Ja, zeker.
Stom.
Ja, nou, als ik zo hoor hoe deze podcast zich ontwikkelt, vind ik echt gaaf om te horen en te zien wat er allemaal kan. En welke bijdrage het levert aan het beter naar het daglicht brengen van de Nederlandse rugby. Dus fantastisch om te zien.
Misschien sparen ze jou ook een beetje nu dan, omdat je al zoveel achter elkaar moet doen de hele tijd.
Ja, die marathon-uitzending van de eerste weekend was wel echt.
Die was echt intens, hè? Oh, nee, maar goed, ik vind het super fijn dat je er weer bent, Sean. Leuk. En ook tussendoor even heel erg kort, toch? Ik ben blij dat ik er zelf ook weer ben. Dank aan JJ trouwens. Dank bij deze ook persoonlijk van mij voor het overnemen van mijn stoel. Even twee keer. Ik ben geopereerd. En niet zomaar een operatie. Een hele zware buikoperatie heb ik moeten doen. Hm. Dus jullie hebben me even moeten missen. En dat had alles te maken met gewoon zwangerschappen, hoor. En daarvoor hele goede buikspieren hebben. En die wilde ik graag weer terug. Dus als je me vandaag een beetje hoort zuchten en steunen zo nu en dan. Of wat zachter praten, dan komt dat alleen maar daar. En, oh ja, jullie mogen me niet aan het lachen maken. Belangrijk. Ja,
ik begrijp dat ik sowieso doorgaans niet erg grappig ben. Dus wat dat betreft. Albert,
als
ik
daar ga je al, zie je?
Ja, dat is heel makkelijk. Al, ja, ik mag alleen maar zeggen ha, ha, ha. Ja. En mijn buikspieren gewoon niet te veel gebruiken. En als ik dat dan moet doen, dan zullen ze hier een bandje inzetten voor een lachend publiek of zo. Dat het een beetje wat entertainment geeft. Nee, superleuk. We gaan er weer een mooie podcast van maken. Want het waren echt weer twee fantastische speelrondes sowieso. We gaan natuurlijk inzoomen op de afgelopen speelronde en de speelronde die eraan komt. Even samenvattend de onderwerpen van deze podcast. Naast dat we het natuurlijk gaan hebben over Nederland, Fabian Holland natuurlijk met zijn blessure. Maar hey, Schotland flikt het gewoon tegen Engeland. We gaan het hebben over Ierland, die met de schrik vrijkomt, kunnen we wel zeggen, tegen Italië. Ja. En natuurlijk Frankrijk, ja, die laat helemaal niks over van Wales. Dit was even een samenvatting wat we gaan bespreken in het komende podcast, Zeno. Even, deze tweede speelronde, hoe kijk je ernaar?
Ja, Six Nations op en top, denk ik. Omdat er van alles gebeurt. Tegen verwachtingen toch gewoon Schotland, weet je, staat tweede. Maar op een andere manier wat we hadden verwacht. Dus we hadden verwacht natuurlijk Italië winnen en Engeland verliezen waren een beetje de grootste verwachtingen. En ze doen het eigenlijk andersom. Dus dat is natuurlijk heel leuk van rugby hoe dat gaat.
En ik hoor jullie nog zeggen in de podcast, eerder, ik heb natuurlijk gewoon geluisterd en gekeken allemaal vanaf de bank. Zo van, ja, nee, bij de Six Nations eenmaal de eerste ronde gekeken, dan weet je een beetje hoe het ervoor staat. Nou, totaal niet.
Nee, de wedstrijd om over te struikelen is de volgende die je krijgt. En kijk, het begin van Schotland was zo deprimerend in de eerste ronde. Ze hadden zo hoge verwachtingen en dan gaat het zo falikant mis. En dat ze zo in de tweede ronde zo herstellen. Natuurlijk, hè, de laatste jaren heeft Engeland heel moeilijk in Schotland. Dit is echt, thuisvoordeel is echt super aanwezig in Edinburgh. Maar dat had niemand daadwerkelijk kunnen voorspellen. Ja, de Schotten hebben het geroepen, maar niet echt geloofd. Ja.
Is dit jouw highlight van deze speelronde?
Van deze speelronde. Ik dacht even van de Six Nations.
Nee, vraag ik ook aan de verkeerde.
Nee, ja, van deze speelronde
is dit,
natuurlijk.
Is dit jouw grootste, ja toch?
Ja, zeker. Dat was natuurlijk. Het was de grote aankondiging van dit weekend. En het was de wedstrijd waar de spanning op stond. En Schotland heeft het compleet omgedraaid en waargemaakt. En dan wil ik nog wel even toch wel benoemen van die tegenslag die ze hebben gehad in Italië. Ja. Dat Italië echt gewoon een stap heeft gemaakt. En dat laat ze weer zien, dit toernooi, ook tegen Ierland. Dus dat is ook gewoon heel mooi om te zien. Weet je, dat gebeurt ook nu in de Six Nations. Italië die gewoon echt wel is gegroeid en op een ander niveau bezig is dan dat we ze de afgelopen periode, jaren hebben
gezien. Ze zijn natuurlijk begonnen als een vrij negatief element in het Zeslanden toernooi.
Ze moesten weg.
Afbreken en dan een paar jaar lang hadden ze een incident. Af en toe wonnen ze een wedstrijd. Maar nu zijn ze gewoon overal elke keer levensgevaarlijk. Tegen Ierland inderdaad. Ierland met de schrik vrij. Hetzelfde gaat had Italië 2 overwinningen achter elkaar. Nou, ja. Ongehoord. Ja. Maar tot echt verdiend. Echt super verdiend.
Heel mooi.
We gaan helemaal los op deze mooie speelronde. Maar inderdaad, het ziet er allemaal weer heel anders uit. Maar Frankrijk gewoon op nummer 1 in de ranglijst. Dat was niet zo verrassend. Maar de rest gaan we het uitgebreid over hebben. En ik vind het dus eigenlijk wel... het is natuurlijk heel zuur. We hebben allemaal appcontact, denk ik, met Tim wel gehad. Want Tim Visser zit hier de afgelopen weken de hele tijd. En die heeft het de hele tijd over zijn Schotland. Ja, Tim, ik weet dat je dit terugluistert. Jouw Schotland. En we hebben appcontact gehad over hoe hij die wedstrijd daar heeft gekeken. Hij was in het stadion. Hij zit hier dus nu niet een keer. Hij was in het stadion en eindelijk een keer wint Schotland. En nou zit hij hier niet. Sean, met alle respect naar jou toe. Ik wilde toch eigenlijk stiekem wel heel even weten wat Tim hier nou van vond. Dus ik heb hem even gevraagd om een reactie. Kijk mee.
Hallo, Tim hier. En juist deze week kan ik er helaas niet bij zijn. Ik ben hier skiën in het mooie Zwitserland. Wat een overwinning van Schotland op Engeland. Iets wat we helemaal niet hadden kunnen voorzien. Ik zeker niet. Zeno denk ik ook niet. Maar wat een genot was het. We waren goed in de line-out. Goede tries van Hugh Jones. Finn Russell was lekker aan het ballen. Het was echt geweldig. En daarom is mijn vraag aan de podcast deze week. Was Schotland slecht in Italië week 1? Of was Italië juist heel erg goed? Want... een overwinning op Engeland nemen we zeker mee. Tot ziens.
Ik vraag me dus nu gelijk of hij nou die berg afskiet of dat hij nu alles uitdoet en gewoon de kroeg inloopt. Weet je? Ja,
ja. Nou, shit, ik mag niet lachen.
Oh ja,
dit is hilarisch. Ik heb hier al een antwoord op. Hij gaat nu wel echt skiën, want ik heb hem namelijk eigenlijk gevraagd. Ik had hem gisteravond al gevraagd om een reactie. En toen zei hij, ja Tess, heel eerlijk, ik sta nu hier onwijs te après-skiën. Mag het een dagje wachten? Ik zeg, nou oké, vooruit. Maar even serieus, hij was wel een beetje tam, toch? Ik bedoel, dit was een hele brave, burgerlijke Tim Visser na een overwinning van Schotland.
Ja, ik had als hij een beetje keel was hij in een kilt naar beneden gegaan. Maar dat durfde hij natuurlijk niet.
Ja. Antwoord op zijn vraag, Zeno?
Ja. Nou, daar hadden we natuurlijk net al een kleine voorproefje van gegeven. Er zitten altijd twee kanten natuurlijk aan. Ik denk dat Schotland daar wat heeft laten liggen. Hè? Die line-out liep volkomen slecht tegen Italië. En in de Italië kwam gewoon uit de startblok en heeft heel snel die punten gepakt. En toen ging het in Rome los, toen ging het heel hard regenen. En dat was natuurlijk heel moeilijk om dan nog bij te benen. Maar op een of andere manier was het ze wel gelukt om tot het einde heel spannend te maken. En dat ze misschien toch nog gelijk gingen spelen, Schotland. Ondanks dat ze heel slecht speelden. Dus dan is het best wel goed. Maar vooral Italië die daar echt heel goed was. En ik denk dat Schotland heel heeft ingezien van wacht even, dit is... niet wat wij kunnen. Er zijn heel veel dingen duidelijk die ondergepresteerd zijn in deze wedstrijd. Zoals bijvoorbeeld die line-out. En je ziet dat ze in andere omstandigheden hier tegen Engeland een spelletje spelen dat heel erg bij hen past. Hè? Ja. Wijd. En dat ze gewoon op die manier, als ze zo spelen met zoveel diepte en snelheid in die backline... dat Engeland dat niet kan verdedigen.
Ja. Ik wilde zeggen dat chaos rugby die Townsend voor ogen heeft gehad vanaf het begin. Dat is het niet helemaal. Het is meer een soort meer gestructureerd dan dat. Maar wat jij zegt inderdaad, de diepgang, de bereidheid... echt de penetratie te zoeken en daadwerkelijk naar die zwakke plekken in de verdedigingslijn te gaan zoeken. Dat hebben ze zo geweldig uitgevoerd. Maar ik denk, jij noemde het net de line-out. In Rome sloeg het echt helemaal nergens op. Nee. Die Hooker... nou, niet een off-day, maar dat was echt... of die ooit weer voor Schotland speelt. Maar in Edinburgh ineens alles werken. Alles gaat goed. Gregor Brown, een beetje een nieuw gezicht in het Schotse team. Of meer gevestigd nu. En die pakte gewoon heel veel ballen. En dat gaf een zo mooi fundament voor een mooi platform... om zo uitgebreid en zo breed te gaan spelen.
Ja. En dan doe je een schepje bovenop met passie.
Ja, want dat is natuurlijk deze clash.
Van de Calcutta Cup. En wat natuurlijk...
het antwoord op de prijsvraag komt straks. Ja. Nee. Kijkersvraag, prijsvraag.
Kan er niet omheen, hè?
Ja. Maar
nee,
gaat niet.
Maar.
Dat was van vorige week.
Vorige week. Nee, maar weet je, en dat is, dat is zo belangrijk. Die emotionele kracht die in dat team naar boven komt bij zo'n wedstrijd. En dat je er wat mee kan doen. Ja. En dat is super belangrijk bij rugby. Maar het is niet alles. Want het is echt een extra schepje erbovenop. Waardoor ze die intensiteit in defensie kunnen...
Het is net alsof Schotland dit altijd nodig heeft. Zo'n soort van... zo'n belangrijke wedstrijd. Alsof het... Ja. Alsof ze dan gaan gas geven. Ja. De bondscoach, hè, Townsend, zei ook... dit was het beste rugby van Schotland ooit. Zijn quote. Eens? Ja.
Nou, helemaal mee eens.
Toch? Geen twijfel.
Maar het geeft dan gelijk ook een gevoel van... ja, waarom niet elke week, bij wijze van spreken. Nodigen, ja. En als je ziet hoeveel druk erop Townsend zat... hoeveel druk op het team... zou hij ontslagen worden? Zou hij weggestuurd worden? Dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. En verliest ze tegen Italië. Het is werkelijk iedereen tegen ze gekeerd. Nou, en Catherine, nou, dan zie je wat ze doen. Rare sprongen. Nou, dat waren geen rare sprongen. Prachtige rugbywedstrijd hebben ze afgeleverd. Weer in dat prachtige stadion met dat prachtige volkslied. En dan gingen ze zo uit de startblokken. Echt ongekend. Fantastisch.
En volgens mij een groot verschil is ook Finn Russell.
Ik wou ook net genoemd. Ja, tuurlijk. Cruciale positie en hij zat in vorm.
Ja.
En het deed me denken aan, als we terugdenken naar de vorige zomer, waar hij in Australië zo ontzettend goed gespeeld heeft voor de British and Irish Lions, heeft hij daar ook heel veel van die wedstrijden door de week zo geweldig op een enorme tempo gespeeld, dat eindelijk een team die met hem meeging. En ik had het gevoel dat in de wedstrijd tegen Engeland, dat zijn team met hem meeging. Zijn team snapte wat hij aan het doen was. En hij kreeg ook daardoor enorm veel momentum in de acties die hij maakte. Ja. Dat is waanzinnig om te zien.
Ja. En wat ik ook mooi vind, hè, dus nu klikt het allemaal. En heb echt een fantastische wedstrijd dan tegen Engeland. Maar ik, vanuit zo'n team, hoe dat dan van binnen werkt, is dat die momenten hier naartoe, Nieuw-Zeeland dan heel goed spelen en verliezen, Argentinië het uit handen geven, hè, dat iedereen baalt zo ontzettend, maar ik weet vanuit binnenuit dat zij best wel wat dingen hebben continu waar ze, zeg maar, houvast uithalen en vertrouwen uithalen. En dat ze daarop bouwen. Ja, weet je wat in al die wedstrijden ook heel goed gaat, waardoor ze voorstaan. Hè? Dus hun aanval, hun verdediging, weet je, er zit gewoon compleet in, die spelers. En er zit dan zoveel... ook positieve dingen, maar het is dan vanuit de media en vanuit andere hoek wordt gewoon gezegd, ze zijn niet goed, het is toch weer het Schotland, weet je, wat niet goed genoeg is. En ze gaan het niet halen. En dan is het heel mooi dat een team wel gewoon op een gegeven moment eruit komt. En, en al die goede dingen samen laat komen en vertrouwen heeft gehad, weet je, een beetje in dat pad waar ze dan naartoe zitten lopen. Maar het is wel nu weer momentopname. Ja. Het is weer, weet je... Wat gaat dit betekenen voor de rest van het toernooi? Dat is wel interessant.
Even op dat media inhakend. Ik vind media überhaupt natuurlijk... Ja, media is hard, toch? Media kan ook echt vormen wat het beeld is van zo'n... op één of twee acties.
Met name opportunistisch. Je hoort heel veel... De ene week ben je een held. Dan maak je een opvallende fout in een wedstrijd. Daarna ben je gelijk de slemiel. Ik vind dat erg opportunistisch ten opzichte van mensen die enorm in ontwikkeling zijn en toch heel veel mooie dingen doen. Ergens kan het niet meer. Je kan geen fout meer maken. Ja.
Nu? Ja. In deze wedstrijd? Ik bedoel, in één keer ben je...
Ja, Arundel was de gevierde man na de eerste ronde. En één ongelukkige moment en één stomme fout. Ben je eraf met rood en dan Engeland verliest. En dan is hij in de media. Ja. Ook door oudspelers. Matt Dawson heeft hem gewoon... hoe noem je dat? Geslachtoffers in de media. Out of his depth noemden ze dat. Gewoon niet geschikt voor dit niveau. Nou, het kan gewoon niet. Die jongen is gewoon een geweldig speler.
Harde uitspraken.
Ja.
Het was niet de enige wat misging bij Engeland. Er waren nog wel wat cruciale fouten.
Ja, het was... Ik denk dat Engeland eigenlijk voor mij was dat ze gewoon overdonderd waren door Schotland. Ze zaten vanaf begin niet in en werden gewoon... eruit gespeeld en wisten geen raad met wat ze hier mee moesten. Fysiek werden ze gedomineerd, waarin we eigenlijk tot op heden Engeland altijd hebben gezien als juist die dominante factor in het fysieke contact. Ik denk dat ze daar heel erg een beetje van zijn geschrokken en niet wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. En dan was het niet kunnen scoren, waarin normaal gesproken Engeland in dat soort positieve momenten ook altijd punten pakken. Ja. George Forsey dan even een dropkick doet. Nou, dit ging... Alles ging gewoon mis. En dan werd die bal veroverd door Schotland. Of ze konden gewoon geen punten scoren. Of het was een knock-on. Dus ze misten gewoon hun accuracy. Ja. En ik denk dat dit een dip is voor Engeland. Ik denk echt gewoon een soort van dip waaraan ze met de kwaliteit die daar rondlopen, waar ze gewoon zichzelf in één wedstrijd uit gaan klimmen tegen Ierland volgende week. Dat denk ik.
Helaas. Dat denk jij. Ik kan zeggen.
Ik had goede hoop dat het wel een paar weken aan zou houden. Maar ook mijn gevoel is dat een team die zo krachtig, zo sterk is, dat die in staat zijn om in de week die ze hebben om dat om te turnen, ja, daar geloof ik echt in. Wat ik interessant zou vinden, ik denk dat een aantal sportpsychologen graag willen weten, 1, hoe Schotland dat omgedraaid heeft vorige week en een week tijd, dat ze ineens wel op deze manier presteren. En aan de andere kant, hoe Engeland telkens naar Edinburgh gaat en telkens struikelt over de agressiviteit en de zich laten overdonderen door de tactieken van de Schotten. Ik denk dat daar heel veel boeken over geschreven zouden kunnen worden.
Ja, want in die zin is het inderdaad qua geschiedenis, als je de geschiedenisboeken opent, is het eigenlijk helemaal niet zo heel erg verrassend dat Schotland nu wint. Jones, overigens, die gaat ook de geschiedenisboeken in, want die gaat, zij heeft zijn derde double tegen Engeland gescoord. Dat is niet iets wat zomaar elke keer gebeurt natuurlijk. Hij heeft een fantastische wedstrijd ook gespeeld natuurlijk.
Ja.
Met dank ook al wel zo nu en dan aan zijn spelers naast hem. Maar fantastisch toch?
Ja, een fantastische speler. Al jaren is hij een van de dragende spelers van dit Schotse team. Hè? Die continu het verschil maakt. En ik denk dat was voor mij was Stijn was nu man of the match, maar het was om het even hoor. Het was Jones, Stijn, Darts, het kon alle kanten op.
En we hebben het niet eens over, ik vind het heel fijn dat je Darts erbij noemt, want die heeft zulke belangrijke ballen gestolen op cruciale momenten. Hij heeft de Engelsen helemaal gek gemaakt. Underhill is eruit gehaald vlak in de tweede helft. Dat kwam allemaal door Darts, die heeft hem gewoon uit de wedstrijd gespeeld. Wat ik wel vind van Hugh Jones is, hij heeft natuurlijk een periode gehad dat hij de eerste voorschijn kwam, was hij echt top, echt super. Heeft die periode met wat blessures een beetje gekwakkeld. En ergens denk je van, gaat hij het nou wel halen? En nu is hij helemaal terug. Volledig terug naar dat geweldige potentie die we aan het begin al zagen. En nou, we kunnen nog wat jaren van hem genieten. Dat is geweldig.
Jij gooide het net op de psychologie hè, van Schotland. Waarom gaan ze nu in één keer dan zo'n wedstrijd laten zien? Ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar. Daar worden zeker onderzoeken naar gedaan. Maar vond jij ook, Zeno, dat het qua speelstijl heel erg anders was?
Ten opzichte van...
Sowieso, laten we het even kort houden van in ieder geval de wedstrijd daarvoor.
Ja,
nou
ja,
ik vond het namelijk...
Nee, het was een wereld van verschil. Ja. Maar dat heeft ook te maken met de omstandigheden. Hè, in Rome speelden ze in een zwembad.
Onder de regen.
Maar los van daarvan hebben ze de eerste helft ook niet laten zien toen het wel kon. Dus, maar ik denk wel dat zij eigenlijk die speelstijl tegen Engeland. Het is ook een soort van dat het heel goed werkt tegen Engeland.
Tegen Engeland, ja, oké.
En dat is ook zo mooi. En dat Engeland dus eigenlijk zou moeten weten wat op hun afkomt. Ja. En er niks mee. En dat is ook een beetje van hebben zij zich los van psychologie in de voorbereiding, in motivatie, in passie, in omgaan met druk. Maar ook een soort van game voorbereiding van gaan zij zich houden aan hun plan zoals ze elke wedstrijd spelen? En weet je, hun soort van oké, die kicking game, de scrum, onze set piece. Ja. Of hebben zij dus misschien niet genoeg gefocust op wat Schotland zou gaan brengen. Maar dus dat ze die white channels zouden aanvallen.
Dat ze sowieso niet reageren op. Ik bedoel, dat op een gegeven moment werkte dit niet, het hele hun plan. En dan, ik heb het idee dat ze niet echt aan het aanpassen waren.
Maar dat is echt een belangrijk element hier. Het gaat over patronen die getraind worden. Ja. Ze worden gedrild om specifieke patronen te lopen, specifieke gebieden op het veld aan te vallen, et cetera. Maar niet getraind om adaptief te zijn en te reageren op wat er gebeurt en hun eigen strijdplan aan te passen, live in de wedstrijd. Hebben door de jaren heen gezien dat ze dat gewoon niet goed kunnen. En ik denk dat het een enorme gemis is voor spelers van dat niveau, dat ze niet kunnen zeggen, wacht eens even, dit werkt niet. Als je moet wachten tot de rust, duurt het veel te lang. Dus je moet onmiddellijk zeggen van, oké, de line-out lukt niet, we gaan die andere tactiek, of minder mensen erin, of de scrum is niet zoals we willen, we gaan net op een andere manier. Dat moeten ze zelf live beslissen en in staat zijn om daar de juiste oplossing te vinden. En Engeland laat dat...
En dat snappen ze natuurlijk zelf ook, maar het lukt ze dus niet. Zij kunnen dit niet. En jij denkt omdat ze te getraind, vast in patronen zijn.
Is mijn gevoel. Ik weet er niet voldoende af van de score.
Hoe deden jullie dat? Ik bedoel, jij zat natuurlijk ook... Ja, ik was als back, als seventh speler, een heel ander verhaal.
Maar school is anders. Nee, maar dit is dolle. Maar Frans is wel heel erg in play what
play
you see.
In front of you, yeah.
Ja, maar dat is wel mooi. Wij hebben op een gegeven moment ook Nieuw-Zeelandse en Ierse coach gehad. Ron O'Gara. Dus dat, weet je, structuur moet je hebben. Je moet een platform hebben. En je moet dus ook de leiders hebben die richting kunnen geven op het moment dat het anders moet en de rust kunnen bewaren. Dus er komt heel veel bij kijken in decision making, on the move, zeg maar, in die, als het spel spelen, van hoe ga je daar mee om? En waar ik een beetje, als we het daarover hebben, dan stonden wel alle grote leiders van Engeland op het veld. En hebben ze daar niet echt mee wat gedaan. Of ze hebben het wel geprobeerd. Maar het is ook heel moeilijk om, als je al 17-0 achter staat en heel veel klappen hebt ontvangen, om je daar overheen te zetten. Het is bijna, als je 17-0 achter staat in een wedstrijd, kom je er eigenlijk bijna niet meer uit. En ik denk gewoon dat wat Schotland heel goed heeft gedaan, en dat, nou, dat vond ik heel mooi om te zien, is dat zij hebben hun gameplan niet aangepast.
Nee.
Zij zijn van minuut 1 tot 80 blijven spelen. Dus zij dachten niet van, we staan nu voor, we gaan kicken.
Nee,
we gaan alsnog in de 22 spelen. Ze zijn gewoon doorgegaan. Dus dan blijf je gewoon klappen geven.
Ja, en dat hebben ze dan bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Argentinië, waar je het over had, waar ze die 25-0 voorsprong.
Ja, 21-0.
Ja. Daar hebben ze het wel af laten weten. Nou, we hebben een grote voorsprong. Laten we dan iets anders gaan doen of laten we behouden gaan spelen. Tegen Engeland gingen ze gewoon door en door en door.
Ja.
De Engelsen werden op het laatst gek van dat gaan rennen en gesprint van die gasten.
Heerlijk.
En wat mij ook opviel in die wedstrijd. Russell was natuurlijk heel goed. Maar dat zie je wel vaker in wedstrijden waar de rest van zijn team niet helemaal goed begrijpt wat hij aan het doen is. Hij is de meest adaptieve speler. Hij speelt wat voor zich, wat voorkomt. Hij doet gewoon dingen. Maar als de andere spelers staan te dromen of te denken, oh nee, daar gaat hij weer. Dat schiet het niet op. Maar in de wedstrijd tegen Engeland liepen ze allemaal. Ze liepen langs de schouders. Ze wisten ruimte te zoeken voor hem om de passes goed op te vangen. En dat was echt geweldig dat zij een soort van ingetuned waren op wat hij aan het doen was. Dat was heel mooi.
Wat gaan ze doen naar het komend weekend tegen Wales? Bedoel, gaan ze dan dus ditzelfde spel laten zien? Of gaan ze het, bedoel, het werkte tegen Engeland, maar misschien, wat denken jullie? Wat gaan ze doen tegen Wales?
Ik heb altijd een idee bij Wales. Vooropstellen, we gaan het zo hebben over Wales tegen Frankrijk. Maar ik vond er meer kwaliteit in dan ze misschien toebedeeld worden. Ze hebben niet veel punten gemaakt, maar het team heeft meer kwaliteit. Het is veel een vertrouwenskwestie tot een groot deel. En ik denk dat ze moeten uitkijken dat ze Wales te veel chaos aanbieden. De spelers van Wales kunnen dat echt wel aan. Dus misschien moeten ze iets meer strategisch, iets meer terreinwinst spelen. Dus ik ben benieuwd hoe
iets meer chaos, iets minder chaos aanbieden.
Mogelijk.
Hoe leggen ze uit voor degene die dat... Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit begrijpt.
Nou, wat Zeno net zei, play what's in front of you.
Ja, gewoon, dat is een beetje dat...
Je hebt de bal en je ziet de gat en je
offloads,
gaat.
Offloads, dingetjes.
Ja, sport, en de rest van het team moet mee. Nou, bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen, Russell in zijn eigen 22 meter gebied krijgt de opdracht. Leuk dat jij wil lopen, maar we gaan nu dwars kicken en kijken of we over de zijlijn kunnen komen om hun line-out onder druk te zetten. En gaan we proberen dieper in de helft van Wales te spelen. Het zou kunnen, hè? Ik wil niet zeggen dat ze het per se gaan doen. Maar ze zouden kunnen kiezen om een iets behoudende tactiek en pas echt los te gaan in de helft van de tegenpartij.
Hoe denk jij?
Ja, mooie analyse.
Kan je ook denken, we gaan gewoon weer door op hoe we tegen Engeland hebben gespeeld?
Ze gaan sowieso natuurlijk wat aanpassen aan wat natuurlijk tegen Wales. Nou ja, ik denk trouwens, ik denk dat ze vooral doorgaan op waar hun krachten zitten. Hè, en dat blijven, soort van dat gaan bevestigen. Hè, dus misschien dat er een aantal wissels gaan komen, omdat de spelers al twee wedstrijden op hebben zitten. Dus, ze zullen moeten wisselen. Dus dat is ook, weet je, dat die moeten dat oppakken en die gaan... Nou ja, hopelijk door op die goede dynamiek die ze hebben gepakt. Ja. En Wales die heeft het gewoon heel moeilijk. Dus die gaan heel hard strijden. Maar ik zie wel gewoon een... Ja, er zit wel gewoon klasseverschil in. En ik denk niet dat Schotland een misstap gaat maken in Wales. Dat denk ik niet.
Het enige nadeel voor Schotland zou kunnen zijn... Flenker ging eraf met een knieblessure, zoals het liet aanzien. Jamie Doby ging eraf met een schouderblessure. Voordeel is Rory Darge is wel heel uit strijd gekomen. Dus die spelers zullen ze moeten opvangen. Ja. Nou, ze hebben natuurlijk wel. Ze hebben geen enkele speler van Glasgow opgesteld vorig weekend. Dus dat is groot voorraad. Daar kunnen ze nog prima mensen opstellen. Maar hoe gaan die insluiten in het team? En hoe gaan zij dan de team beïnvloeden?
Maar als team weet je gewoon dat je zeg je tegen elkaar waarschijnlijk van, we hebben Engeland verslagen, we kunnen nu niet tegen Wales verliezen. Toch, dat kan, dat gaan ze gewoon niet accepteren als team. Dus het is van ook de verwachting naar elkaar van, we gaan.
Dat gaat niet gebeuren. Nee, dit gaan zij gewoon winnen. Dan Engeland ontvangt Ierland komend weekend. We hebben het ook een beetje over gehad. Dat jij dus verwacht dat ze dus zich
herpakken.
Hun vorm weer gaan terugvinden ergens. Jij hoopt dat misschien niet.
In Twickenham.
Ja, het gaat wel gebeuren toch? Ja.
Het is de fenomeen van thuisvoordeel. Heel vaak worden gevraagd, wat is dat dan thuisvoordeel? Het is gewoon een stadion, het is een grasveld. En wat maakt dat nou uit? Nou, Twickenham is echt een bijzonder dier als je daar bent. Gigantische tribunes, enorme hoeveelheid, vreselijk vervelende Engelse mensen die veel herrie maken. De druk voel je onmiddellijk. Ierland is gewoon niet, ik wil zeggen niet in vorm, ik wil zeggen niet goed genoeg, maar gewoon totaal niet in vorm. Vorige week tegen Italië kreeg Furlong, de prop van Ierland, kreeg vliegles. Die ging zo de lucht in.
Daar gaan we het zo over hebben. Oh, ja.
Te enthousiast.
Maakt niet uit, hè?
Maar hoe ze daar, misschien met dezelfde strijdersmentaliteit als de Schotten, de Engelsen aan gaan pakken. En zijn ze in staat om dat met iets verrassends te komen? Laat me dat nou een keer zien.
Er zijn wel wat wijzigingen, dat weten we al, in de opstelling. Sowieso Pollock natuurlijk niet meer als invaller, maar nu gewoon in de basis.
Ja.
Wat nog meer?
Curry ook in de basis. Ja, en eigenlijk de comeback van, wat ik in stand is, Ollie Lawrence.
Ja.
En die hebben ze gewoon echt gemist. Dat hebben ze, die puncher in het midden van het veld, die meters maakt. En ja, die gaan ze heel erg nodig hebben tegen Ierland. En
Doe maar. We gaan het hebben over Ierland net tegen Italië. Vertel door. Ja,
nee,
ga door.
Maar omdat je dan, wie gaan ze opzetten? Pendergast of Crowley? En met een nummer 12, Ollie Lawrence. Als Pendergast, dan gaan ze gewoon die channel aanvallen van die nummer 10. En omdat daar een grote zwakte ligt.
Ja, zeker een zwakte. Hij trekt ook veel medespelers naar zich toe. Omdat hij zwak is, moet de flanker hem aan de binnenkant dekken. En zijn inside center moet hem aan de buitenkant dekken. Kies maar waar je langs loopt. Want er langs kom je wel. En zeker met Lawrence, die sowieso al niet zo heel veel aantrekt van verdedigers. Die rampt er gewoon door.
Ja.
Nou, ik voorzie dat als ze Prendergast opstellen, dat ze een mega groot probleem gaan krijgen. Maar ik wil wel even iets zeggen voor Prendergast. Er wordt nu erg getwijfeld aan zijn kwaliteiten. Kan hij dit wel? Je moet niet vergeten, het is echt een heel jong gastje.
Ja, zeker.
En, talent heeft hij wel, zonder meer. Maar jij noemde net iets over het verschil tussen competitierugby bijvoorbeeld in Frankrijk en de stap naar internationaal. Voor hem is het ook zo. Hè? Hij is net uit school, hij speelt bij Leinster, speelt een beetje in Europa, is wel echt een beetje onderweg, maar toch heel jong en niet gewend aan dit niveau. En ineens zit hij dan op dat allerhoogste niveau.
Met veel verantwoordelijkheid. Hè?
Ja.
Echt veel en ook veel soort van meningen en aanzien. En hij moet een shirt overnemen van
van wat niet te doen is.
Van eerst ook Gerard, dan Sexton. En dus en ik denk ook wel dat je hier als coach, je moet hem ook een beetje beschermen. Want aan de ene kant begrijp ik ook van, prestatie tegen Frankrijk was niet optimaal.
Nee.
We geven je nog een kans. Dat is normaal.
Ja.
Maar je moet ook
iedere coach.
Het doet ook niet in de. Nee, maar dat precies.
Hem,
dat is dat is mooi. En ik denk best wel normaal als coach als je iemand nog een kans. Maar ik denk ook op een gegeven moment dat je wel niet als moet ook niet een straf worden van dat als Crowley nu speelt dat Pendergast is gestraft. Want zij moeten het gewoon met z'n twee doen. En als nu Crowley even beter is, dan ga je gewoon wat hij ook laat zien als hij elke keer ingaat. Ja. Dan ga je gewoon op Crowley spelen omdat die de winst heeft en dat je Pendergast weer vertrouwen laat krijgen, hè? Dat hij weer als invaller, dat hij weer zijn minuten pakt en dat hij weer vindt wat hij moet doen. Maar nu zit hij er compleet naast. En als je hem nu door gaat duwen, die druk wordt alleen maar hoger. Ja. Dus misschien als coach ook een beetje beschermen. Weet je van, wacht even, Crowley gaat spelen, je komt erin, je hebt 20 minuten, je gaat hier en hier op focussen.
Dit is ook een stukje, als je het hebt over psychologen, wil je eens meekijken. Dat is hier eigenlijk natuurlijk ook onwijs aan de orde. Hoe hadden jullie dat in jouw tijd, Zeno? Ik bedoel, jij bent op een gegeven moment ook doorgebroken, je bent ook jonge speler geweest.
Psychologen.
Waren er in jouw tijd al psychologen? Hielpen die jullie? Ik bedoel, nu zal er een psycholoog direct op Prendergast gezet worden, daar is geen twijfel over.
Nu heeft bijna elk topteam heeft een performance coach, een sportpsycholoog of wat dan. In mijn tijd was dat niet. Het kwam eigenlijk een beetje toen ik professioneel ging spelen. Toen kwam dat. in beweging. Hey, in Amerika was het al heel erg aanwezig.
Dat, voor mijn jaartal?
2014, 2013.
Ja, precies. Ja. Ja.
En maar toen kwam het zeg maar echt in beweging. Maar het was niet dat het al heel erg ontwikkeld was. En ik denk dat het is nog steeds een onderschat aspect van topsport.
Zeker.
Ja, en wat bij rugby interessant is, misschien bij elke sport, maar ik kan het vooral bij rugby. Je hebt de psychologie van de speler zelf. Hè, dus hoe ga jij om met de wedstrijd? Hoe ga jij om met die tegenslagen, de druk, je goed voelen, in flow komen, alle dingen, visualisatie. Gewoon puur op spelen gericht, maar je hebt ook een collectieve psychologie. Ja. Hè, dus er zijn meerdere aspecten die aandacht nodig hebben om je team naar een hoger niveau te krijgen. En daar is steeds meer aandacht voor, daar zit steeds meer interesse in. En ja, die zullen er echt wel rondlopen. En het is ook als speler zelf soms een beetje verantwoordelijkheid om daar wat mee te doen. Ik heb zelf op een gegeven moment het besluit genomen van ik zie dat, ik merk dat ik niet volledig alles doe om zeg maar mezelf te ontwikkelen als speler. Want ik heb, we worden begeleid in eten, training, technische training is er, fysieke training, alles is er. Maar met mijn hoofd, daar is eigenlijk geen aandacht voor. Nee. En het is super belangrijk, want het is wat elke keer daar aanwezig is en waar je mee moet dealen. Dus toen ben ik zelf die stap gaan zetten, omdat ik dat om me heen zag van, het is er wel. Dus ja.
Ja, heel goed. Ik denk dat er... heel goed. Ik wil aan alle kanten reageren op onze eigen Sevens proftijd. Maar ik hou me een klein beetje in op dit vlak. Maar het is ongelooflijk, ongelooflijk belangrijk. Ik denk dat er in de topsport dat niet meer geen twijfel meer is, hoor. Over of dat wel of niet
belangrijk is. Als je ziet bijvoorbeeld hoe Prendergast, die maakt een fout. En dat fout wordt gelijk genadeloos afgerekend door de media of wat ook. En die gaat dan naar huis en moet dat proberen te verwerken. Als niemand hem helpt, dan voor je het weet word je helemaal de put ingepraat. En dan, het kan zelfs zo zijn dat je hele energietoevoer wordt afgesloten. Je kan gewoon niet lopen, je kan niet gaan trainen, je kan niet gaan herstellen, want je bent helemaal de put ingepraat. Als je daar niet ergens een steun in de rug hebt, of iemand die je helpt met bepaalde technieken om je er toch eruit te praten. Ik zou niet weten hoe je dan zelf eruit moet krijgen. Dat,
dus laten we hopen dat ze ook in Nederland in ieder geval alle psychologen tot hun beschikking hebben. Ook het Nederlandse jongensteam. Want dat is natuurlijk ook een heleboel jonge nieuwe talenten die een mooie prof en topcarrière te wachten staat. En het gebeurt, overkomt de beste. Ik bedoel, ik wil toch heel even kort het beslissende moment dat Crowley die bal uitschiet. Ik bedoel, hij was niet de enige Prendergast, maar ik bedoel, dat gebeurt.
Ja.
Domme actie. Stomme actie, een beetje een understatement misschien, toch nog even kort.
Nou, als we het toch hebben over fouten maken mag. Nou, dit mag niet. Ja. Dat klinkt heel gek. Maar dit is een soort basic ding die je moet doen. Hij had een goede positie om de bal. Hij moest de bal over de zijlijn krijgen. Ja. Maar
voor een bonuspunt even ter context.
Om een line-out te kunnen krijgen om eventueel een bonuspunt te scoren. Maar de bal moet dan wel uit voor de doellijn. We moeten niet in het in-goal uitgaan. Ja. Nou, dat is slordig als je de bal zo makkelijk over de zijlijn trapt en ineens denkt, oh, en er was ook heel slecht in beeld gebracht, hè? Want de cameraman verwachtte het ook niet. Die denkt, we gaan even naar de line-out. Maar de bal was uit. We hoorden de scheidsrechter zeggen, ja, de bal is dood. En dat betekent dat hij verkeerd uitgegaan is. Ja, en dat geeft wel een heel negatief draai aan de rol van Crowley in die wedstrijd. Zeker. Want die had het spel goed geleid, die had Ierland goed naar voren gebracht. Een soort van samen met die andere invallers de wedstrijd weten veilig te stellen. En dan juist dat, waar je net die bonuspunt nodig had. Dat is echt wel, als we dingen eisen van mensen, als we geen fouten willen van mensen op dat niveau.
En het is echt, de kick was gewoon niet goed. Hij had gewoon een verkeerde kick. Ik heb nog even gedacht, is die in alle hectiek van het is het einde van de wedstrijd en euforie. Wil hij gewoon dat het spel klaar is en heeft hij hier gewoon even niet over nagedacht. Ja. Jij zei, ik twijfelde daar wel aan, maar dat is dus niet.
Dat gevoel had ik ook, omdat ze een soort van eigenlijk alleen maar onder druk stonden.
Ja.
En dat ze toen die interceptie kregen. En eigenlijk dus een kans voor een bonuspunt, maar het voelde een beetje van of we komen er goed mee weg. Ja, en kom, we gaan maar naar binnen en we pakken de winst.
Het enige wat we daarbij hebben is, dan zou de bal gewoon rechtstreeks de tribune opgaan.
Ja, dat is waar.
Dus hij schoot de bal wel in de richting van de hoek.
Okay.
En overschatte het of raakte de bal net verkeerd. En de implicatie ervan is gewoon, ja, oké, bonuspunt weg.
Ja.
Dat is wel erg makkelijk gedacht overigens. Maar
ja, precies. Ze moeten hem ook nog maken.
Ja. Ja.
Tegen een team die zo goed kan spelen als Italië. Maar het laat een soort smet achter een goede optreden. Maar geeft ook aan, ook hij is een jonge speler. Ook hij is iemand die enorm in ontwikkeling is. En ja, dit soort dingen gaan gebeuren.
Ook hij is een mens.
Ja, nee, we gaan niet overdrijven nu.
Hey, ik ga even een hele gekke brug maken. Als in, er is even geen brug. Maar als feminist zijnde ben ik natuurlijk ongelooflijk trots op deze wedstrijd. En heb ik niet alleen maar naar de mannen en het rugby zitten kijken. Maar ook ongelooflijk genoten van de scheidsrechter. Jemig.
En ik wilde precies andersom doen. Ik wil haar niet aanspreken als een vrouw.
Ik snap
het. Ik vind het een soort van, niet denigrerend, maar ik vind het een soort, oh, het is een vrouw, het is een mannen. Dit had er helemaal niks mee te maken. Dit is gewoon een optreden op internationaal topniveau.
Je hebt helemaal gelijk, maar ik mag dat
pakken. Ja, ja,
ik als vrouw ook in deze mannensport aan deze tafel. Ja,
maar ik bedoel gewoon hoe fantastisch.
En ze schrijft wel geschiedenis, dus het is fantastisch. Ja. En ze doet het goed. Ja. Er is helemaal niks op aan te merken. Ik bedoel, jij hebt ons, je hebt de scheids, je hebt ons nog veel gefloten ook. Ja. Lang geleden. maar dit is toch genieten. Jij hebt stiekem toch ook naar haar werk gekeken, extra.
Nee, maar ik ben wat dat betreft, ik kan niet meer naar een rugbywedstrijd kijken zonder naar de scheids te kijken.
Snap ik.
Dus dat is een beetje wat ik bij haar zie, of hoor met name, is een ontzettend helder gestructureerde analyse. Live analyseren van wat ze ziet en wat ze wil hebben. Ze weet spelers te instrueren, zodat ze de kans hebben om wat ermee te doen. En de spelers pakken dat. De spelers snappen dat. De spelers hebben het gewoon niet eens door. Ze zijn niet druk bezig met het feit dat er een vrouw tussen loopt. Ze zijn bezig met, er is een goede scheidsrechter die de wedstrijd goed leidt. En dat is ontzettend fijn om te zien. Dat is geweldig. Als je weet, in haar carrière heeft ze bewust gekozen, in haar werkzame leven, als ik het zo mag noemen, wat was het, 50% reductie van haar salaris, zodat ze tijd en ruimte kreeg om zich verder te ontwikkelen als scheidsrechter. En moet je kijken hoe het nu uitloont.
Fantastisch. Ja,
geweldig.
Heel mooi. Ja.
En je zegt, ik bedoel, werd door de mannen niet naar, ze hebben gewoon een wedstrijd gespeeld als een scheids, hebben niet gekeken of dat nou een man of een vrouw is. Dat is natuurlijk heel respectvol en goed. Maar ze hebben er wel aandacht aan besteed. Hè? Persconferentie van tevoren is het zelfs nog genoemd.
Ja.
Met respect.
En ook de captains die erop terugkomen. In dat ze nog even bevestigen hoe fantastische wedstrijd ze met elkaar hebben neergezet.
Ja.
En vooral onder haar leiding. Hè? Want dat is natuurlijk wat de scheidsrechter doet. Het is zo'n belangrijke invloed op het verloop van een wedstrijd.
Ja.
Misschien één voorwaartse paas.
Ja, oké. Maar dat gebeurt bij iedere scheidsrechter.
Nee,
is waar. Is waar, je hebt helemaal
gelijk. We zijn nu bij iedereen één foutje eruit aan het pikken.
Ja,
nee, het was fantastisch. Ik vond het echt oprecht heel erg mooi. En ik wil haar en heel rugby natuurlijk eigenlijk hier ook mee feliciteren. Ja. De woorden overigens van, vind ik toch ook mooi. Hij onderbrak, de captain van Italië, onderbrak de persconferentie even om ook bij dit moment stil te staan en zijn woorden. En ik citeer even, ik wil haar feliciteren. Ze heeft zoveel gedaan. Zoveel voor rugby gedaan. En ik vind dat heel belangrijk om te zeggen. Dus dat vind ik heel mooi en machtig mooi dat dat gezegd wordt.
Ongevraagd.
Ja, gewoon even van, ik wil dit nog even benoemen.
Maar als je het over leiders hebt, Lamoureux is echt een leider van het Italiaanse team. Geweldige keel.
Ja,
super.
Wil je nog één punt uitpikken, Zeno, uit deze wedstrijd? Anders doe ik er nog eentje. Is er nog een opvallend moment geweest?
Ierland-Italië.
Ja?
Maar er zijn er genoeg fantastische momenten, maar eigenlijk leg ik dan gewoon de focus weer op, zeg maar, waar Italië mij hebben verrast, is het nog een keer neerzetten van die intensiteit en vechtslust, waarbij je eigenlijk zou denken, oh, ze spelen thuis tegen Schotland, ze doen het, maar het zit echt ingebakken in hun systeem. Ja. Die verdediging is ongelooflijk, die line-out, ik weet niet of hebben jullie die slow-motion beelden gezien, hoe de tweede rijer,
Zapponin,
hoe hoog
gelanceerd, maar zie je hoe hij omhoog gegooid.
Ja, wordt omhoog gegooid. Dus daar wordt echt op getraind. Dus dat je niet in de line-out iemand tilt, maar je gooit iemand. En hij is denk ik 2,05 meter.
Ja.
En dan word je gegooid. Ik denk dat zijn voeten komen boven de handen van de lifters uit. Dus zeg maar iemand van 1,80 en die zijn handen omhoog zet. Dus hij komt daar nog bovenuit. Dus dat is met zijn handen. Ik denk dat je echt tegen 4-5 meter
zeker
zit.
Zeker.
Waar hij die bal moet gooien.
Ja.
Dat kan je bijna niet verdedigen. Nee. En dan komt hij op de grond en dan zie je zeg maar met wat voor intensiteit zijn drive opzetten. Super gestructureerd. Het is echt.
Is dit een nieuwe manier van line-out, denk je? Ik bedoel, kijken we hier over een paar jaar naar van, joh, waarom hielden we überhaupt de mensen vast? Het is wat ouderwets.
Nou, dit gebeurt al best wel lang, hoor. Ja. Dat deden wij ook. En
maar waarom gebeurt? Ja, oké. Ja.
Nee, maar je moet het kunnen. Je moet die combinatie hebben van zo'n springer die het aan kan en de juiste lifters. Dus en dan is het ook nog wat ik heel mooi vind is dat het niet daar ophoudt. Dus de line-out begint bij zeg maar vanuit de hoeker naar die gooi naar die lift tot de mol. Klopt dat allemaal? En dat laat wel echt zeg maar heel hoog niveau rug.
Het geeft aan de volwassenwording van het Italiaanse team. Ja. Jij hebt het over een ontzettend belangrijk element dat de verdediging zo goed georganiseerd is. Het is echt heel goed, zo agressief en zo fel als verdedigen. Maar diezelfde spelers, die centers van Italië zijn wereldklasse en ze hebben Brex gewoon thuis gelaten. Persoonlijke reden of whatever. Maar dan pakken ze gewoon een ander speler. En die sluit gewoon in. En hebben ze alsnog een geweldig middenveld. Het is gewoon een enorm compleet team. En we zien wel lijnen in de foto. En dat is geweldig dat hij zoveel ballen krijgt. Maar die komen wel door de voorwaarts. Door dat mooie driekwart lijn. En die wingers die vinden het geweldig natuurlijk in zo'n team te spelen. Fantastisch.
Ja. Ik denk dat Tim hier ook wel zou vullen als hij hier gespeeld had natuurlijk. Ik heb heel vaak mijn neus gebroken. Meermaals. Jullie, hoe vaak heb jij eigenlijk je neus gebroken?
Ja. Nul keer, volgens mij.
Ja. Serieus, heb jij wel een beetje je best gedaan op dat rugbyveld?
Nee, het is gewoon, mijn neus werd niet zo, ik heb hem wel flink gestoten, maar het is geen neus die makkelijk breekt, denk ik.
Ja, dat is hem.
Jij wel?
Ja, een aantal keren.
Een aantal keren, hè? Ja. Dat is, bedoel, elke rugbier heeft, bloemkooloren wordt natuurlijk, ik niet, maar jullie wel.
Dat is dan het enige wat ik niet heb gebroken, laat ik het zo.
Jij hebt wel heel veel gebroken, toch, of niet?
Ja.
Hoeveel heb je in een aantal?
Ribben, schouders, scheenbeen, vingers.
Kruisband.
Ja, kruisband. Hmm. Dus enkels. Ja, het is,
Leuke sport, hè, dat rugby. Oh, heerlijk. Ga vooral rugby, kinderen thuis.
Ja, nee. Maar waar ging het?
Nee, ja, sorry. Dit was mijn bruggetje naar dat het natuurlijk die. Ik vond het zo fantastisch.
Ik zit er nog steeds
kleinste
voorbij, hoor. Dus, ja, goed hersteld.
Het is oké.
We gaan het er straks over hebben.
Gele kaart en een gebroken neus. De kleinste man van het veld.
Nou, het is toch machtig dat je. Kijk, het is op een dag als zaterdag waar Ierland tegen Italië speelt. En het is een feit daarbij, maar de voorzitter van de Eerste Rugbybond, die liep mee naar het veld, maar die is degene die al dit gedoe met hoofdcontactprotocollen en hersenschuddingprotocollen, SCART, de techniek om te beoordelen of je een hersenschudding hebt of niet, die heeft dat allemaal ingevoerd. En toevallig op een dag is zaterdag, krijgt de kleinste man van het veld, 1,65 is
het? Hij is kleiner dan ik.
Ja?
Ja, okay. Ja, ik ben 1,65. Ja.
Maar die krijgt, niet in mijn beleving, maar naar mijn waarneming, krijgt hij een kopstoot van de baldrager. Dat is niet zo, maar die komt gewoon ontzettend hard naar voren in. Iemand van boven de 1,90. En hij wordt bestraft hiervoor. Het is heel moeilijk van de buitenkant te begrijpen wat er aan de hand is. Maar degene die tackelt, dat was Casey, de kleintje, die is verantwoordelijk voor waar hij zijn hoofd doet en hoe laag hij inkomt. En hij moet eigenlijk zorgen voor de veiligheid van de baldrager. En in deze is dat niet gelukt. Hij stond vrij passief, stond vrij rechtop. Maar ja, kanonen, die komt als een soort kanonskogel naar voren. En die kegelde hem ver. En het was een soort korre gezicht met die bloeddoorlopen shirt. En twee watjes in zijn neus. En dan liep hij van het veld en zegt hij nog sorry ook tegen de speler van Italië. Echt een bijzondere gewaarwording.
Ja, het was het zeker. Ik heb ook een beetje, ik kon niet lachen, maar het was ergens toch ook. Het was treurig en grappig tegelijkertijd, toch?
Ja.
Jouw favoriete moment, Zeno, we gaan het over Frankrijk hebben. Wales tegen Frankrijk, die wedstrijd. Best voor les.
Zo ben ik niet. Zo
het was wel fantastisch.
Het was een monsterscore, het was fantastisch. Het was genieten.
Het is, volgens mij. Wat een mooie stat. 21 offloads in de eerste helft. Dus offloads is eigenlijk dat je in het contact nog die paas geeft. Ja. Voor mensen die het niet weten. En dat laat gewoon zien, zeg maar, hoe dynamisch, hoe die bal eigenlijk beweegt in dat Franse team. Ja. Die is continu in beweging. Dat, weet je, ze trainen ontzettend veel op tijd van bal in play. Dus ze willen eigenlijk zoveel mogelijk dat de bal gespeeld wordt en in het veld is. En dat is eigenlijk het meest vermoeiende. He, want als je een rugby speelt waarbij je naar kikt en dat je eigenlijk heel erg van
langzaam shocken naar de volgende.
En zij willen juist heel erg goed, heel erg veel bal in play spelen, ook kicks, zodat die bal in het veld blijft. Het grappige is, en je zou misschien denken, Frankrijk is het team tot nu toe wat het meest heeft gekickt. Ja. In de hele Six Nations. En dat zou, valt eigenlijk niet op. Maar het zijn allemaal hele tactische speelsticks, accurate, over nagedacht, met druk eronder. Dus het is, ja, het was weer echt feest. En het, ja, een wedstrijd waarbij ze weer jonge spelers gewoon midden in de Six Nations een kans geven. Dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Want je denkt van, in de Six Nations heb je je team en daar doe je het mee. Maar Frankrijk, die geeft even twee jonge spelers een eerste cap. En dan pak ze zo die score. Dus ja, wie gaat ze stoppen? Dat is nu de vraag, denk ik.
Ja, is dat wie gaat ze stoppen? Ja, in deze Six Nations niemand meer.
Ierland heeft het geprobeerd. Dat lukt niet. Nou, ik denk dat de eerstvolgende zou kunnen zijn Engeland. Want die hebben ook wel een handje van in Frankrijk een bijzonder optreden tevoorschijn halen. Maar Frankrijk is nu, nou, ik wil niet zeggen het niveau van Europa ontstegen, maar die gaan nu echt daadwerkelijk Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika gaan ze echt daadwerkelijk uitdagen. Dus dat is de potentie, maar ook het niveau dat ik zie bij de Franse team. Ik vind het geweldig om naar te kijken.
Is er een wat is de limit uiteindelijk als je het hebt over een top rugby team? Natuurlijk hebben Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, daar zitten ze nog niet helemaal aan. Dat zeg ik trouwens, maar dat is niet eens waar. Ja, wat is dat waar? Frankrijk, haalt dat, gaat dat inderdaad een Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika level achterna nu?
Nee, nou achterna. Ik bedoel, ze zijn al heel erg tegen elkaar gewaagd.
Ja, toch?
Kijk, in november speelden ze tegen Zuid-Afrika een beetje een soort van die revanche van de World Cup. Maar je kon ze eigenlijk niet echt naast elkaar leggen in waar Zuid-Afrika toen zat naast een Rugby Championship en volledig in vertrouwen. En Frankrijk eigenlijk hun eerste wedstrijd van hun internationale campaign. Ik zou daar niet te veel uithalen. Als je ze nu tegen elkaar zet, zou knallen van een wedstrijd zijn. En waar is de limit? Is denk ik een hoog niveau halen en behouden met een heel breed team. Want dat doet Zuid-Afrika en dat doet Frankrijk. Is er komen spelers in, er gaan spelers uit, er worden spelers opzij gezet. Maar de input van het team is constant. Ja. Er zitten, ondanks die wissels, ondanks wat er gebeurt, is die input van het team op het veld is constant. En dat, volgens mij, ligt daar die grote klasse. Ja.
Waar zou je zegt, het is het niveau van Europa, zijn zij uit, zijn ze overheen. Waar zou op getraind moeten worden, willen ze nog verder? Wil je als Europa zijnde nog weer een hoger niveau gaan krijgen? Op welke vlakken kun je dan trainen, Zeno?
Als Europa om een hoger niveau.
Ja.
Dus Europese spelers.
Ja.
Moet dat gewoon nog meer van jongs af aan nog meer rugbyen? Moet dat fysiek? Is dat?
Maar Europa is op een heel hoog niveau aan het rugbyen.
Ja, ik volg hem wel. Als je kijkt naar Nederland, zie je dat spelers relatief jonger beginnen met spelen dan in het verleden. In de verleden tijd zag je spelers meer aan het einde van de puberteit of zo, studententijd, gingen ze rugbyen en daardoor kwamen ze vrij laat bij het spel. Je ziet in Nederland dat veel meer jonge kinderen beginnen met rugbyën, waardoor ze een veel grotere trainingsleeftijd creëren tegen de tijd dat ze volwassen zijn en in de reguliere competities uitkomen, zeg maar. Dat zal evident invloed hebben op de kwaliteit van het Nederlands team. Zeker met de academies die er liggen, et cetera. Op internationaal topniveau heb ik wat dingen gelezen van de week over de wijze waarop, en het ging met name over Engeland en Frankrijk, de wijze waarop zij omgaan met de relatief zwaarder wordende spelers. Ik zeg niet dat het allemaal heel zwaar zijn, maar relatief meer kilo's aan spieren. En hoe we die mensen explosief houden en explosiever maken, zodat zij met dat groot gewicht nog op een impactful manier om kunnen gaan. En dat is wat ik vreselijk boeiend vind om wat Frankrijk aan het doen is, met dat enorme dynamische spel. Ze hebben een paar vondsten in hun spel gebouwd. Ik noem steeds die vijf derde rijers die in de pack spelen. En dat geeft heel veel mobiliteit. Dat geeft heel veel support voor die dynamische aanvallend spel die zij creëren, vooral in het middenveld. Waardoor de bal heel veel meer rotatiesnelheid heeft. Het gaat heel snel door de fases heen. En alweer met dat vleugje Franse flair, dan doen ze dingen wat je gewoon niet kan verwachten. Ik ben benieuwd of zij dat ook tegen teams als Zuid-Afrika met de enorme fysieke vermogen die zij hebben, dat ook waar kunnen maken. En ik zou zo gaaf vinden om te zien of dat pack van Frankrijk, dat zo geweldig is, het ook kan flikken tegen de Zuid-Afrikanen. Het zou zo'n mooie uitdaging zijn nu.
Ja. Groter, sterker en sneller. En ook
explosiever.
Explosiever. En ook het denkvermogen, want het spel gaat steeds sneller. Ja. Zeno, jullie trainen daar ook al op toen er tijd in jouw tijd in Frankrijk. Ja. Zelfs met ook echt VR-brillen en zo, heb ik me laten vertellen.
Ja, neurofeedback of zoiets heette het. Dat we zeg maar gestimuleerd werden. Die kregen VR-bril op en er gingen tennisballen, zeg maar, die werden gekleurd. En die gingen door een ruimte heen en dan moest je daarna aanwijzen, maar het werden steeds meer en ze gingen steeds sneller, waardoor je eigenlijk een soort van getraind werd op je focus, maar ook op je capaciteit om meer informatie te verwerken. En dan deed je dat ook bijvoorbeeld op één been of weet je, of als je net uit een training, dan moest je gelijk, zeg maar, je was vermoeid en dan moest je gelijk dat soort dingen doen. Ja, dus precies.
Super tof manier van
een soort van
trainen,
next level nog om te gaan met met die neuroprocessen te ontwikkelen om te kijken van ja, wat kan je dan nog meer uit die spelers halen?
Dat is echt de topsport, ja. Hè? Waar kan het? Is the sky is the limit en we moeten iedereen het menselijk lichaam, inclusief het brein, elke keer maar een miniseconde beter maken.
Ja, ze hebben het toch over 3%. Dat is het verschil, de laatste 3%. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort trainingsmethodiek om je reactiesnelheid te verhogen of je beslisvermogen te verhogen, zeker onder vermoeidheid, nou, dat gaat alleen maar winst opleveren. Ja.
Het is voor Nederland nog een stapje ver weg, denk ik, om ook met de VR-brillen te gaan trainen.
Ja,
maar het kan wel.
Je kan ook met heel eenvoudige middelen doen. Er zijn wel interessante dingen met ongelijke ondergrond, hoe de bal
anders
stuit.
We hebben dat ook in het stadion en met afleidingen en met allemaal gekkigheden en dan onder die omstandigheden nog moeten performen. Ik wil wel met jullie even ook naar de wedstrijd, natuurlijk Nederland-Georgië, die afgelopen weekend is gespeeld. Uiteraard waren jullie, dat van commentaar voorzien en jij hebt erover gesproken. Zoals verwacht van tevoren wellicht wel een beetje, was Georgië echt wel een maat te groot. Was dat erg? Zat er alsnog wel heel veel positiviteit in die wedstrijd, Zeno?
Het was niet erg dat Georgië maat hoopte, dat wisten we. Wat ik vooral leuk vond om te zien, was, we hadden natuurlijk Mees geïnterviewd. Ja. Vorige aflevering.
Leuk dat ze wilden meewerken.
Ja, leuk dat ze. En dan krijg je toch wat meer achtergrondinformatie van dat die aanloop naar wedstrijd tegen Spanje, eigenlijk dat ze 4 trainingssessies hebben gehad. Hè? Maar dat geeft al gelijk zoveel informatie dat je heel anders naar die wedstrijd gaat kijken. Ja, en dus ook naar Georgië. Dus je denkt van, nu, je ziet al meer. Je ziet al een verbetering. Je ziet al een betere klik. Je ziet dat ze elkaar beter vinden. Je ziet de speelstructuur beter. Je ziet dat het paasje aankomt. En dat zag je van het begin af aan. Dus dat vond ik heel erg leuk om te zien. En dat geeft gewoon dat je denkt van, ja, ga door, zeg maar, met wat je aan het doen bent. Ja. Dit ziet er leuk uit. Je hebt een mooie tries gescoord. Dus dat heel erg veel snelheid en enthousiasme in. En Georgië, we weten waar hun sterke kanten liggen. Dat fysieke spel, dat ontwikkel je niet. Ja. En er zit zoveel jaren aan kwaliteit en training en bij die Georgië in. Dus daar moet je niet, zeg maar, denken dat je daar in 2 weken tegenop kan boksen. Maar wel focus op waar je nu mee bezig bent. Dat ziet er leuk uit.
Ja, tot een bepaalde hoogte vind ik de transitie van Lynn Jones, die op een bepaalde wijze bezig was met proberen te kwalificeren voor het WK. Dat was een goede team met mensen als Koen Bloemen.
Ja, heel erg.
Voorwaarts. En ik vind het jammer dat dat soort van kwijt is. Een aantal van die spelers zijn voorlopig even bezig met andere dingen. En dat geeft een soort dip in de continuïteit. Maar wel geeft het kansen. En dat doet die Brian Easton, de bondscoach van Nederland, doet die wel heel goed. Hij geeft veel nieuwe spelers de kans om eerste cap te halen en wat ervaring op te doen, wat jij eerder zei, op dit niveau. En wat blijkt, een aantal van die spelers kunnen echt heel goed mee. En dat moet echt zo bemoedigend zijn van, wacht eens even, met nauwelijks voorbereiding bereiken we dit al. En kunnen we dit doorzetten over de komende wedstrijden? Want de wedstrijden die komen, Zwitserland
komt eraan, daar liggen kansen.
Ja, ik ga ervan uit dat zelfs met deze nieuwe team dat ze daar kunnen winnen. Dat moeten ze eigenlijk winnen.
Dat willen ze zelf, dat kunnen ze, dat geloven ze in, jawel.
Ja, ze moeten wel goed realiseren dat de tweejaarlijkse cyclus van de Rugby Europe Championship sluit af. Dus dat komt een stukje promotie-degradatie komt in beeld. Ik weet niet welke topteam is uit de onderste, de divisie eronder.
Gaan we nu nog niet over hebben. Laten we eerst lekker Zwitserland afwachten, toch? Nou, en laten we ervan uitgaan dat ze die gewoon pakken.
Laten we stellen, die moeten ze winnen. Ja. Om zichzelf comfortabeler te maken voor de wedstrijden die volgen. Ja. En als ze dat doen, kunnen ze dan gaan kijken van... Oké, dan welke team pakken we uit de andere groep? En hoe kunnen we daar ons veilig stellen?
Genoten in ieder geval ook weer van wel ook de mooie aanvallen die ze hebben laten zien. En laten we hopen dat ze komend weekend goed spelen. We zenden het weer uit, dus dit keer kunnen we niet in het stadion zitten, want je had het net over dat thuisvoordeel. Het is toch hartstikke lekker als dat stadion in Amsterdam gewoon helemaal vol zit. Dat hebben we komend weekend helaas niet, maar we gaan bemoedigen ze
ook dat is een mooi teken. Hè? Als je daar kijkt, je ziet langs de tribunes, zie je heel veel jonge kinderen zien op de tribunes zitten. Dat is gewoon, aan die gasten die gaan gewoon de week daarna lekker rugby, lekker ballen, overal door het land. Het is geweldig, dus laat hem maar groeien. Ja.
Allemaal kleine zenootjes daar aan de zijkant die een mooie carrière tegemoet gaan. Over mooie carrières gesproken, Fabian Holland heeft een hele mooie carrière, wel even een hele flinke domper. Ja. Hoe gaat het met hem, denk jij nu? Wat is het plan met hem?
Nou ja, wat er is gebeurd is dat zijn schouder uit de kom... Schouder uit de kom en moet worden geopereerd.
Ja. Want dat hoeft niet altijd, maar nu moet het wel echt
worden. Vaak doen ze dat dan ook om... Het kan zo zijn als je schouder uit de kom is dat er gewoon dingen kapot gaan. En dan gaat het daarna, blijft het gebeuren. Dus dat moet gerepareerd worden en dan... dat zijn best wel heftige ingrepen, dat soort dingen. En daar heb je best wel tijd voor nodig om van terug te komen. Ik heb bijvoorbeeld ook mijn kruisband afgescheurd. En dan, je merkt gewoon dat op het moment dat zo'n stuk van je lichaam wordt geïsoleerd, omdat je niet kan bewegen, en het is zo getraind, dat die spierontwikkeling, die wordt heel snel minder. Of die spieren wat je hebt opgebouwd. Dus er zit ook weer gewoon best wel een weg terug in het sterker maken van... Dus zijn schouder, weer wennen aan contact, het klaar zijn voor contact om zo gaandeweg stappen te zetten. Maar die begeleiding op dat niveau, dat is natuurlijk top om je weer te brengen naar het niveau waar je was of zelfs een stapje verder.
Het was gebeurd in een hele, het was echt een hele suffe hit die hij kreeg. Het was helemaal niet zo heel spannend, maar hij gaat wel in augustus weer klaar zijn voor de opleg. Dat is het plan, hè? Dus we hoeven ons geen zorgen te maken dat hij dat gaat missen. Denk jij, Zeno of Sean? Is hij zijn plek kwijt nu?
Het gaat mij niet om op welke termijn hij terugkeert. Het gaat mij erom dat hij een plan de campagne hebben voor een speler van zijn niveau om hem een weg terug te bieden. Jij omschreef het als de deur staat open. Dat kan heel goed zijn dat de deur dicht is, maar voor een speler van zijn niveau staat de deur open. Ze willen hem graag terugbrengen, ze willen hem graag terug
helpen. Hij heeft credits, heel veel credits,
En dat is prima. Natuurlijk kan hij ingehaald worden door een productielijn en talent die ze in Nieuw-Zeeland hebben. Maar hij heeft zoveel laten zien, er wordt zo positief over hem gesproken, over de hele wereld, maar ook specifiek in Nieuw-Zeeland. Ik verwacht dat ze een heel duidelijke strategie hebben voor hem terug te helpen naar het topniveau. En of hij het haalt, dat zal zijn lichaam moeten laten zien.
Het is onwijs jammer voor hem natuurlijk. Maar laten we hopen dat hij sterker uit deze blessure terugkomt dan dat hij hiervoor was.
Het is een contactsport en kon niet uitblijven dat hij een zwaar blessure ging krijgen links of rechts.
Nee, dat hoort erbij. We zijn een beetje aan het eind van deze podcast. Ja, je mag van mij, wat wil je nog kwijt? Sean, de tijd vliegt voorbij natuurlijk. Wil je nog iets kwijt? Nu is het moment. Denk er heel even over na. Dan ga ik ondertussen de winactie bespreken. Want de vraag van vorige week was voor het Schotse rugby culture shirt. Niet zomaar een shirt trouwens. Het zijn echt toffe. Ik ga zo deze laten zien. Maar het zijn echt toffe, heel mooie kwaliteit. Rugby culture doet dat echt super gaaf. De vraag was, wat krijgt de winnaar tussen Schotland en Engeland?
Ik weet het.
Nou, vertel het eens.
De Calcutta Cup.
Ja, zeker. We hebben heel veel reacties gehad online. Veel mensen wisten het. We moeten de vraag misschien wat moeilijker maken her en der. Maar de winnaar, we hebben er eentje mogen uitkiezen. En dat is Bo Maas. En het shirt komt jouw kant op. Dus neem contact met je op. En jij kan gaan shinen in dat prachtige Schotse shirt. Voor deze week hebben we het Walese shirt. Hier zien jullie hem. Ik ga hem eventjes laten zien met mooie lange mouwen. Het is een vrij grote maat. Maar dat is misschien ook in dit geval wel positief. Ja. Want ik denk dat een heleboel mensen die het Walese shirt willen hebben... Of is dat heel lullig om te zeggen?
Nee.
Misschien wel mensen zijn...
Het is een mooi
wat oudere generatie.
Een mooi ouderwets embleem erop.
Ja, dus ja, oh, dat is wel tof.
Het is echt mooi. Ja.
Er staat ook nog iets in de kraag geschreven. Ik vind het echt super vette shirts. Dit is het shirt van Wills. Die wil je thuis hebben. Maar daar moet je natuurlijk wel eerst de vraag voor beantwoorden. Ga het allemaal zetten in de comments. De vraag is, wanneer won Wills voor het laatst in de Six Nations? En tegen wie? Google is je beste vriend. Natuurlijk niet doen. Nee, je weet het gewoon. Als je dit weet, dan ga je hier je antwoord op geven hieronder in de comments. En als we het goede antwoord van allebei de vragen hebben van jou, dan komt wellicht het shirt jouw kant op. Ja, het is een moment als je nog iets wilde zeggen, Sean. Zeno?
Nee hoor, ik vond het
helemaal uitgeluld.
Leuk.
Helemaal uitgeluld?
Ja, ik denk dat is wel goed. Hoeveel minuten heb ik?
Nee, ja, vertel. Echt geen. Maar je wil iets kwijt nog. Zeg het.
Nou, nee. Ik had alleen wat gedachten over scheidsrechters tot nog toe. En het zeslanden toernooi. En hoe dat gaat. En hoe dat zich verhoudt tot het spel. En je ziet een aantal dingen zoals erg vriendelijk met de spelers omgaan. Voornamen.
Ja.
Dat is best lastig als je daarna een paar minuten later een speler van het veld moet sturen. Ik denk dat ze gewoon even wat strakker moeten zijn.
Ja, vind je het stoort je? Je hebt de tijd overgezet, dus je voel je niet nu de...
Nou, het zit hem niet zozeer in of het mij stoort of niet, maar het zit hem in de gepaste afstand houden, zodat je iemand kan aanspreken, medewerking kan zoeken. Ja. Maar op het moment dat het niet meer gaat, dan moet je gewoon met enige distantie en neutraliteit gewoon die speler van het veld kunnen sturen. Als het nodig is, gele kaart is natuurlijk wel goed te geven, maar soms krijg je het gevoel... Het mag even wat minder amicaal.
Ja.
En we hebben vaker discussies in de uitzending.
Mag ik hem laten reageren?
Voor
wat vind jij daarvan, wat hij dat zegt? Kan jij nog herinneren dat dat bij jou al gebeurde? Of wat vind je er nu van?
Ik weet eigenlijk niet. Ik heb me nog niet aan geërgerd. Dus het is me nog niet echt opgevallen. Maar ik snap een beetje, die professionaliteit moet je natuurlijk gewoon bewaken. Maar ik vond het altijd ook wel mooi dat we in de sport soort van dat je juist die scheidsrechter die daar zo met autoriteit stond en dan die spelers met hun voornaam. Ja. Ik vond dat ook altijd wat te hebben.
Ja, maar je moet je ook niet vergeten, ja, toch even uit ervaring. Ik bedoel, we hebben natuurlijk heel vaak ook die World Series gedraaid als speelsters. En je zit toch op een gegeven moment, je zit zo met elkaar op zo'n tour en je ziet elkaar de hele tijd.
Ja,
dus op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel, je leert elkaar ook echt wel kennen. Ja. Dat is natuurlijk niet waarom ik heb geen scheidsrechter bij zijn voornaam genoemd of andersom zij of hij bij mij. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat lastig is. Mm. Maar je vindt dus dat het informeel, dat het iets te informeel kan zijn.
Ja, maar goed. Het is ook een gedachte die meer leeft bij mensen die een beetje de focus op scheidsrechters hebben. Dus,
ja. Ik ben ook docent en ik vind ook dat je gewoon met mijn achternaam mij moet aanspreken en niet mijn voornaam gebruikt. Dus in die zin snap ik wel wat jij bedoelt met die.
Er was wel iets met vroeger van sir, weet je wel, gewoon alleen maar. En dat afstand is wel belangrijk, dat je in de hitte van de strijd gewoon snapt van hey, die persoon praat tegen me. Oh, wacht. Moeten op een iets andere manier. Dus het is meer misschien een beetje ouderwets gedachte.
Nee, helemaal niet. Nee, mag. Het is helemaal oké. En vind je dan wel, want de respect blijft nog steeds, ongeacht de voornaam, toch? Of vind je dat dan dus ook niet?
Nou, het heeft een bepaalde erosie, vindt er plaats.
Ja.
En ik denk, dat is wel goed. Dat is ook de reden dat ik daaraan denk, van creëer het afstand weer, resetten, even terug naar de krachtige waarde die we hebben. We moeten niet vergeten hoe waardevol dat is en hoe belangrijk dat is dat we dat behouden. Respectvol, op het juiste niveau met elkaar. Samenwerken, want dat zie je niet bij iedere sport. Hey, rugby scheidsrechters werken heel erg samen met de aanvoerders. Dat hoorden we Lamoureux zeggen over Holly Davidson. Maar zorg wel dat we het op het juiste niveau met elkaar doen.
Ja, amen. Hè? Mooi gesproken, heel goed. Dan gaan we hem nu toch echt afronden. Ik wil nog uren met jullie zitten, heren, maar dat gaan we niet doen. Want we willen ook gewoon lekker naar huis. We gaan nog heel veel meer van het rugby genieten, uiteraard. En ook komend weekend is er weer een heleboel, staat er op het programma bij Ziggo Sport. Ik begin ze even allereerst op te noemen. Engeland tegen Ierland, daar kunnen we van genieten om 3:00 op zaterdag op Ziggo Sport. Wales tegen Schotland is vervolgens om 17:30. Dat zenden we uit op Ziggo Sport 5. Vervolgens gaan we op de dag erna weer kunnen genieten. Zwitserland tegen Nederland, zoals we net al zeiden. Gaan ze echt aanmoedigen, vanaf achter de televisie ook. Dat is om 10:50 op Ziggo Sport op het hoofdkanaal. En Frankrijk tegen Italië is om 4:00 op Ziggo Sport 4. Als dit nou allemaal te snel gaat, dan kun je dat natuurlijk allemaal ook weer bij ons gewoon terugkijken. Wij zijn er wel pas over 2 weken weer, want de volgende speelronde is een weekje rust. Dat moet ook, dat verdienen ze ook, de spelers. Echt heel erg belangrijk.
Zeker omdat het een week minder rust is.
Precies, precies. Dus dat is al, daar is al in geschrapt. Maar wij gunnen ze die rust ook en jullie als kijkers ook. En herhalingen zijn er nog volop te bekijken op Ziggo Sport, dus doe dat vooral. Zeno, dankjewel en tot over 2 weken dus weer. Sean, bedankt en wij horen jou in ieder geval weer ook druk achter de microfoon. Dank jullie wel en we kijken dan weer vooruit op speelronde 4.